Goedenavond en hartelijk welkom. Je luistert naar de maandelijkse uitzending van Papa India 4 Alpha Alpha vanuit de mediastad Hilversum. PI4AA is de verenigingszender van de Veron. Wij zijn in de lucht op iedere eerste vrijdag van de maand via de volgende frequenties. Op 40 meter hoor je ons op 7073 kHz en dat is plus of min QRM. In de 2 meter band zijn wij te beluisteren op 145.325 MHz in Midden-Nederland. En ook hoor je onze uitzending via PI2NOS natuurlijk op 430.125 MHz. Het is 9 uur. Let the show begin. Veel plezier bij Papa India 4 Alpha Alpha.
Dit is Papa India 4 Alpha Alpha. Goedenavond en welkom bij deze uitzending van Papa India 4 Alpha Alpha, de verenigingszender van de Veron op vrijdag 4 november 2016. Geheel tegen onze gewoonte in beginnen we deze uitzending met een boodschap van onze hoofdredacteur. Daarna hebben we de vaste items, het korte nieuws door René, PE1 GDP en het DX-nieuws door Remco, PA3 FIM. Op de TAPR DCC presenteerde Bob Maguire, November 4 November Yankee, allerlei details over een nieuwe amateursatelliet. Remco, PE1 PIP, gaat hierop in zijn bijdrage. Als laatste hebben we een special over de IOTA. Daarover vertel ik jullie later meer.
Ik had beloofd dat het niet al te vaak voor zou komen. Maar dit keer toch weer een bijdrage van de hoofdredacteur. Zoals waarschijnlijk al is opgevallen, is de vormgeving van deze uitzending substantieel anders dan die van vorige maand. Nu is het voor omroepzenders helemaal niet gek als er met het ingaan van een nieuw seizoen er ook veranderingen zijn aan de vormgeving. Logo's veranderen en herkenningstunes worden opnieuw ingespeeld met andere instrumenten en op een ander tempo. Ook wij zijn daar niet vies van. Op een gegeven moment beginnen de oude jingles nu eenmaal een beetje stoffig te worden. In ons geval is de verandering iets drastischer. Die keuze is niet geheel vrijwillig. Wij hebben immers in het verleden bewust gekozen voor de aankleding van de uitzending zoals die tot nu toe was. Echter zijn er bij Agentschap Telecom vragen binnengekomen ten aanzien van muziek op de amateurbanden. Dat heeft ertoe geleid dat AT ons heeft verzocht alles wat als muziek aangemerkt kan worden voorlopig uit onze uitzending te schrappen. Dat is niet omdat de mensen waarmee wij in gesprek zijn niet van goede wil zijn. Ik zou haast zeggen, het tegenovergestelde is eerder waar. Maar ook zij zijn gebonden aan de regels en moeten die helaas een rechtlijnig handhaven. Bovendien is AT in deze, en dat is begrijpelijk, geen voorstander van gedogen. Maar dat betekent niet dat daarmee het verhaal afgelopen is. We zijn en blijven met AT in gesprek om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor verenigingszenders als PI4AA om de uitzending enige vorm van aankleding te geven. Hierover zal AT beleid moeten opstellen en zoals iedereen wel zal begrijpen kost het formuleren en het daarna formaliseren van beleid tijd. Wij van PI4AA hebben daar in ieder geval alle begrip voor. Vandaar onze keuze om zonder meer tegemoet te komen aan het verzoek van AT. En dan was er de afgelopen week nog een verrassing in mijn mailbox. Ruim 10 minuten aan bijdrage waar ik niet op had gerekend. En wat voor bijdrage? De geluidskwaliteit is misschien wat anders dan jullie van ons gewend zijn. De opnamen zijn niet in een steriele studio gemaakt, maar dat alles mag de pret niet drukken. Ik ben heel blij dat deze bijdragen er zijn. Het resultaat horen jullie later in deze uitzending. Wat niet nieuw is, is dat PI4AA morgen ook op de dag van de radioamateur aanwezig zal zijn. Eigenlijk zijn we er altijd wel. Dit jaar hebben we zelfs een stand. Hoe de aankleding daarvan zal zijn, is op het moment dat ik dit inspreek nog een beetje vaag. Wat kun je laten zien van een clubstation? Iedereen heeft wel eens een zendontvanger gezien, dus daar hoeven we het toch niet voor te doen. In ieder geval ben je van harte welkom om een praatje te komen maken.
Dit is Papa India 4 Alpha Alpha.
Korte nieuwsitems. Veron heeft een nieuwe versie van het Vademecum gereed voor de verkoop. Deze zal op de dag van de radioamateur in Apeldoorn te koop aangeboden worden. Versie 2016 moet de versie 2010 opvolgen en is behoorlijk geactualiseerd. Het Vademecum is een goed naslagwerk voor centamateurs en bevat veel praktische informatie over onze hobby. LOFAR, een interessante lezing over het LOFAR-project van Astron door mevrouw Dr. Oru. Op dinsdagavond 15 november aanstaande organiseert de Veron afdeling Leiden in Sassenheim een lezing over 's werelds grootste radiotelescoop, de LOFAR, in onder andere in Nederland en een aantal andere Europese landen. De lezing wordt gepresenteerd in het Engels, maar belooft wel een boeiende en leerzame sessie te worden. Mevrouw Oru is radioastronome en support scientist voor de LOFAR bij Astron. Bij Astron is zij het aanspreekpunt voor ondersteuning. Naast haar ondersteunende rol bij de LOFAR-telescoop is zij ook betrokken bij de ontwerpfase van de telescoop. Ook is zij betrokken bij testen en implementeren van nieuwe functies van de telescoop. De toegang is gratis. De lezing begint om 8 uur in het onderkomen van Scouting Skojeza, Clubhuis de Hoistek, Sportdreef nummer 6 in Sassenheim. Supermaan van volgende maand, grootste van de eeuw. Een supermaan op 14 november en een op 14 december. Die van volgende maand zal de grootste van deze eeuw zijn. Tot dan toe. Een volle maan is op zich al bijzonder. Maar als het op het dichtste punt van onze planeet staat, in de ellipsvormige baan die de maan rond de aarde maakt, dan spreken we van een supermaan. 2017 eindigt met 3 van zulke verschijningen, waarbij de maan tot 14% groter en tot 30% helderder kan zijn dan de maan bij het apogeum. Dit is helaas onder meer door wolkenvorming niet altijd even goed zichtbaar. Heel bijzonder is dat de maan op 14 november tot dan toe nog nooit zo dicht bij de aarde heeft gestaan dan in de 21ste eeuw op dat moment. Doordat de baan die de maan rond de aarde maakt een ellips is, treedt er een afstandverschil tijdens apogeum het verste en het perigeum het dichtst van zo'n 48.000 kilometer. Eigenlijk zal de maan op 14 november een 2 uur vol zijn op het moment dat de maan het dichtste punt bij de aarde bereikt. Gemakshalve spreken we dan toch van een extra supermaan. Op 14 december gebeurt er ook iets speciaals. Het licht van de supermaan zal dan het zicht op andere fantastische natuurfenomeen, de Geminiden, meteorenregen verstoren. Maar we krijgen dus veel supermaan in de plaats. EME-liefhebbers kunnen zich dan bijzonder goed uitleven. Radiomarkten. Dag van de radioamateur 2016 in de Amerika-hal in Apeldoorn. Op 5 november 2016 vindt de 56ste dag van de radioamateur plaats. Deze dag wordt georganiseerd door onze vereniging. Naast het officiële gedeelte zijn er diverse lezingen, de zelfbouwtentoonstelling, de Amrato en natuurlijk de onderdelenmarkt. Diverse commissies, werkgroepen en verenigingen zullen zich presenteren. Zo zal er weer een jeugdplein zijn ingericht. Veronleden betalen uitsluitend op vertoon van hun geldige Veron-lidmaatschap 8 euro toegang. Tijdens deze dag is het mogelijk om je DMR-apparatuur te laten updaten in de stand van hamdigitaal.nl. Zij kunnen Hetera, Tetra en Redfish-apparatuur voorzien van de allerlaatste firmware en codepluggen, zoals de configuratiebestanden met repeaters en roepletters ook wel genoemd worden. Daarnaast kunnen ter plekke de CCS7 ID's verstrekt worden na het vertonen van je registratiebewijs, zonder deze stukken per e-mail te hoeven toestenden aan het registratieteam. Ook is er een demonstratie van diverse apparatuur, zoals de Open Spot die bij Hamshop te koop is, of de Blue Spot van Guus, P1 PLM. Een combinatie van de DV Mega die via Bluetooth een verbinding maakt met het Android telefoonsysteem, waar de software van David, PA7 Lim, de verbinding naar de verschillende netwerken verzorgt. Friese Elfstedencontest op zondag 20 november 2016. De Veron-afdeling A14 Friesland Noord nodigt iedereen van harte uit mee te doen aan de 32e Friese Elfstedencontest 2016. Ook dit jaar zullen stations uit afdelingen A14, A62, A63, Vrag, andere contestgroepen en diverse OM's zich weer inspannen om alle plaatsen te bezetten. De laatste jaren zijn er veel signalen geweest om de contest van de 80 meter band te verschuiven naar de 40 meter band. Om nu de voor- en nadelen hiervan het beste te kunnen beoordelen, vragen wij de deelnemers dit jaar bij wijze van experiment de 40 meter band te gebruiken. Graag ontvangen wij de ervaringen en beoordelingen van de deelnemers. Dus ook al bent u geen voorstander van het gebruik van de 40 meter band, we ontvangen graag uw ervaringen. Naar aanleiding van deze ervaringen zal de organisatie voor de komende jaren een beslissing nemen. Het contestdeel op 40 meter loopt van 7060 tot 7100 kHz en van 7130 tot 7200 kHz. Uitwisseling is call, rapport plus regionummer en QTH. Denk erom, elk station mag per band maar één keer worden gewerkt. Een overzicht van vossenjachten in november. Zondag 13 november is een Foxoring Radio Vossenjacht georganiseerd door de afdeling Amersfoort. De jachten worden gehouden op het landgoed Dentreek Henschoten. Het terrein is vrijwel vlak en het traject gaat altijd over bestaande paden. De start is om 12:30 en eindigt circa 2 uur daarna. Dan Veron Zaanstreek organiseert een 80 meter Foxoring in Hargen aan Zee. Om de Noordzee Trofee 2016. Voor de eerste 3 plaatsen met 15 vossen zijn er bekers te winnen. De start is om 12 uur en de looptijd is circa 3 uur.
This is Papa India 4, Alpha Alpha.
Soms zijn het exotische landen ver weg. Of misschien wel zelden gehoorde landen dichtbij. De D-expedities die je de komende maand niet mag missen hoor je hier in het PIVAA DX Nieuws.
Goedenavond iedereen, dit is het Papa India 4 Alpha Alpha DX Nieuws. Zoals u inmiddels weet zal ik me beperken tot de korte golfde-expedities in de komende maand die mij zijn opgevallen en natuurlijk de D-expedities die door Nederlanders en of in het Koninkrijk der Nederlanden worden ondernomen. Gedurende de eerste 2 weken van deze maand zijn 2 expedities op Bonaire actief. Dit zijn van 1 tot en met 11 november ON7 Tango Quebec en ON6 Kilo X-ray als Papa Juliet 4 Lima. Ze zijn vanaf vandaag gespot en QSL loopt via Oscar November 3 Charlie Quebec. De andere D-expeditie wordt gevormd door November 5 Juliet Romeo, November Tango 5 Victor en Kilo 5 Juliet Papa. Zij signen / Papa Juliet 4 tussen 6 en 13 november op alle banden met CW, SSB en RTTY. QSL loopt via de respectievelijke homecall. Dan is Maarten Papa Alpha 3 Echo Yankee Charlie tussen 10 en 22 november op alle HF-banden actief vanaf Curaçao als Papa Juliet 2 / Papa Alpha 3 Echo Yankee Charlie. QSL loopt via de homecall, oftewel PA3EIC. Als Maarten vertrekt, wordt hij opgevolgd door Victor Echo 7 Alpha Charlie November / Papa Juliet 2 tot 29 november. QSL wederom via homecall of Logbook of the World. Ook Saba wordt deze maand geactiveerd door Kilo 2 Hotel Victor November als Papa Juliet 6 Mexico of Papa Juliet 6 / Kilo 2 Hotel Victor November. De banden 40 tot en met 10 meter. QSL loopt via de homecall. Ken Lima Alpha 7 Golf India Alpha kan maar niet genoeg van Afrika krijgen. Deze maand is hij van 10 tot en met 22 november actief vanuit de Centraal-Afrikaanse Republiek als Tango Lima 8 Alpha Oscar. QSL loopt via Logbook of the World. Een ander relatief zeldzaam land is de Democratische Republiek Congo. India Sierra 0 Bravo Whiskey Mike geeft aan op alle HF-banden actief te zijn van 20 november tot 25 december in alleen SSB als 9 Quebec 0 Hotel Quebec / 3. QSL is alleen direct via India Sierra 0 Bravo Whiskey Mike middels 2 US dollars. November is de maand van de CQWW-CW-contest. Om deze reden zijn er relatief veel teams op pad om hun graantje van de contest en de pile-ups mee te pikken. Vanuit de Malediven is tussen 20 november en 3 december 8 Quebec 7 Sierra Papa actief met, hoe kan het ook anders, een hele groep Polen. Ze zijn actief met CW, SSB en RTTY op alle HF-banden. QSL loopt via Sierra Papa 6 Foxtrot X-ray Yankee. Een Russisch team is actief vanuit Cambodja als X-ray Uniform 7 Alpha Echo Zulu. QSL loopt via Romeo Charlie 3 Charlie. Eveneens vanuit Cambodja zijn 2 Italianen actief als X-ray Uniform 7 Mike Delta Charlie. Ze focussen op de lage banden en stellen dat ze 5 stations 24/7 actief hebben. QSL loopt via India Kilo 2 Victor Uniform Charlie. De expedities in Cambodja zijn dus allebei in de laatste twee weken van deze maand. Als uitsmijter deze week Zulu Delta 8 Victor. Dit is Ascension Island. Kilo 0 Alpha Victor is daar actief van 21 november tot en met 21 december op alle banden in voornamelijk CW. QSL loopt via de homecall of clublog. Tot zover het Papa India via Alpha Alpha DX nieuws. Laat ons weten of je een van de genoemde stations hebt gewerkt door te mailen naar redactie apenstaart papaindia 4 alfaalfa.nl. Tot de volgende keer.
Dit is Papa India 4 Alpha Alpha.
Een beetje analoog, maar toch ook wel heel erg digitaal zijn de plannen die AMSAT DL en AMSAT Noord-Amerika hebben voor de volgende generatie amateursatellieten. Phase 4. Phase 4 is de AMSAT-naam voor alle satellieten die in een geosynchrone baan draaien. Dat is een term die meteen wat uitleg vergt. Geosynchroon. Geosynchroon houdt in dat een satelliet iedere dag op hetzelfde tijdstip op dezelfde plaats aan de hemel staat. Maar hij hoeft dus niet per se stil te staan. Er zijn allerlei andere mogelijke satellietbanen te bedenken die wel geosynchroon zijn, maar waarbij de satelliet gedurende de dag wel over de hemel beweegt. Zelfs in zo'n sterke mate dat een grondstation antennes moet hebben die een behoorlijk eind kunnen bewegen. Wat wij gewend zijn van tv-satellieten is dat deze niet alleen geosynchroon zijn, maar zelfs geostationair. Ze lijken ten opzichte van de aarde altijd op dezelfde plek aan de hemel te staan. 24 per dag, dag in, dag uit. Wat wij gewend zijn van tv-satellieten is dat deze niet alleen geosynchroon zijn, maar zelfs geostationair. Zij lijken ten opzichte van de aarde altijd op dezelfde plek aan de hemel te staan. 24 uur per dag, dag in, dag uit. Vaak is er sprake van een hele kleine achtvormige beweging. Maar die is zo klein dat de antennes gewoon stil kunnen blijven staan. Geostationair is dus een bijzondere vorm van geosynchroon. Alleen wel een vorm die heel veel wordt toegepast. Nu de AMSAT-satellieten, of eigenlijk de geplande satellieten. Beide staan nog op aarde en ik schat zo in dat er aan beide ook nog heel hard wordt gewerkt. Heel vaak zijn amateursatellieten op zich staande apparaten. Maar het is in de afgelopen jaren steeds moeilijker, zeg maar onmogelijk geworden, om ruimte in een raket te vinden voor een apparaat van de omvang zoals die van Phase 3D. Toch zijn dit leuke satellieten, met, als ze tenminste niet stuk gaan, leuke mogelijkheden. Nog leuker zijn natuurlijk de geostationaire satellieten. Met Phase 4A hebben we gewoon dik mazzel. De meeste mensen zullen deze satelliet kennen onder de naam van zijn commerciële taak SHALESAT 2. Dat is een gewone tv-satelliet die gericht zal staan op het Midden-Oosten. Maar iemand met geld en invloed op het project besloot dat het wel heel leuk zou zijn als er ook een amateur-transponder in zou zitten. Deze transponders, het zullen er uiteindelijk twee worden, hebben een uplink op 13 cm en een downlink op 3 cm. De ene transponder is ingericht voor gewoon analoog SSB of Morse. De ander heeft een relatief grote bandbreedte van 8 MHz en is bedoeld voor digitale amateurtelevisie. De huidige planning is dat deze satelliet over ongeveer een jaar gelanceerd zal worden. Phase 4B is een Amerikaans project en dat zie je aan van alles. Laten we beginnen met de transponder. Phase 4A is gewoon open en analoog. Niets van dat alles in Phase 4B. Dit zal een volledig digitale satelliet worden. De uplink zal in de 6 cm band komen, de downlink in 10 GHz. De uplink zal worden verdeeld in 1000 kanalen van 10 kHz bandbreedte, waarvan er 990 bruikbaar zijn voor de gebruikers en waar gebruik gemaakt zal worden van DVB-S2X en codec 2. Tot zover niet heel veel geks, maar nu komt het. Op de downlink zullen deze 1000 kanalen niet naast elkaar worden gezet, maar in de tijd achter elkaar. Dit wordt dus één hele snelle stroomdata waar je dan jouw kanaaltje maar uit moet gaan zien te vissen. Maar het zou te mooi zijn als je gewoon een antenne naar de satelliet kan mikken en er gebruik van kan maken. Nee, dat gaat zomaar niet. De toegang tot de satelliet zal afgeschermd worden. Je zult ergens een digitaal certificaat aan moeten vragen. Vergelijkbaar met een logboek of de wildcertificaat, om gebruik te kunnen maken van de satelliet. Daar lijkt dan misschien niet zo heel veel mis mee te zijn, maar wat nou als degene die de certificaten uitdeelt jou niet mag? En dan heb je zo'n certificaat. En dan nog heb je een kans dat de satelliet voor jou ontoegankelijk is. Waar in Nederland DARES een minimale rol speelt, is dat in de Verenigde Staten voor ARES heel anders. En hoe hebben die Amerikanen nou geregeld dat deze amateurtransponder mee mag op een commerciële satelliet? Juist, met het ARES-argument. Wij gaan levens redden bij rampen door communicatie-infrastructuur te bouwen. Als er dus een orkaan overtrekt over, noem eens wat, Florida, dan pakt ARES haar koffers en zodra Phase 4B operationeel is, zal daar dus ook een grondstation in zitten voor deze kunstbaan. En nu komt het mooie, wanneer dat gebeurt, wordt de transponder op slot gezet. Alleen stations die meedoen aan de reddingsoperatie en daarvoor ook erkend worden, mogen nog gebruik maken van de transponder. De rest heeft pech. Ja, ook al is er voor het noodverkeer maar één kanaal in gebruik, jammer joh. Je ziet dat er een duidelijk verschil in cultuur is aan de twee kanten van de Atlantische Oceaan. Aan deze kant open en vrij voor iedereen. Aan de andere kant alleen als je voldoet aan allerlei voorwaarden. En ik gok zo dat de amateurs aan beide kanten van de oceaan ervan overtuigd zijn dat hun oplossing de beste is. En dat het dus uiteindelijk geen enkel probleem zal zijn. Want alleen een heel klein hoekje van Zuid-Amerika kan eventueel gebruik maken van SHL-SAT 2. En aan de Europese kant kan maar een relatief klein deel gebruik maken van Phase 4B. Al met al wordt er heel hard gewerkt aan leuke plannen voor amateursatellieten. Ik ben heel benieuwd wat er terecht van gaat komen.
Papa India 4 Alpha Alpha.
Papa India 4 Alpha Alpha brengt iedere maand het radioreport waarin de radiohobby centraal staat. Het radioreport vertelt over de gekste, nieuwste, spannendste, maar vooral leukste radioonderwerpen. Dit is het PI4AA radioreport. In de afgelopen perioden hebben verschillende medewerkers van PI4AA zich nogal eens bezig gehouden met radiopeilen. Aldoende kwamen we tot de ontdekking dat er eigenlijk een aanzienlijk aantal radiozendamateurs is die wel eens van bijvoorbeeld de ballonvossenjacht hebben gehoord, maar verder nauwelijks een beeld hebben bij de ins en outs van radiopeiljachten, of meestal vossenjacht genoemd. Vandaag besteden we in het radioreport daarom uitgebreid aandacht aan de vossenjacht. Vossenjachten vind je voornamelijk op twee amateurbanden, namelijk de 80 en 2 meter amateurband. In de afgelopen 3 tot 5 jaar is er trouwens ook in toenemende mate vossenjachtactiviteit op de 70 centimeter band. Er valt nogal wat te weten over de gebruikte technieken, ontvangers en natuurlijk de vele wedstrijdvormen. We zijn allemaal zendamateur, dus laten we beginnen bij een stukje techniek. Voor een vossenjacht heb je in beginsel helemaal niet zoveel nodig. Eigenlijk is met een ontvanger en een geschikte antenne alles al gezegd. Wat is dan een geschikte ontvanger? Ja, dat verschilt een klein beetje per radioband, want een vossenjacht op 80 meter peilt totaal verschillend ten opzichte van een vossenjacht op 2 of op 70. Niet is alleen het gedrag van de radioband heel verschillend, maar ook de pijlontvanger voldoen aan nogal verschillende eisen. Als we het bijvoorbeeld hebben over een 80 meter pijlontvanger, dan is de antenne meestal vast aan de ontvanger gemonteerd. Dit komt doordat vrijwel altijd gebruik gemaakt wordt van een magnetische loop of een ferrietstaaf als antenne. Het voordeel van deze antennes is dat ze klein zijn en eigenlijk een uitstekende antennekarakteristiek hebben om te kunnen peilen. Beide antennetypes hebben namelijk een zogenaamde dubbele nierkarakteristiek. Dat betekent dat je in de breedte richting van de antenne een prima ontvangst hebt, terwijl je in de lengte richting van de antenne bijna niks hoort. Het is bij peilen op 80 meter vanwege deze antennetypes wat lastig om exact te bepalen uit welke richting het signaal het sterkste is. Over de brede kant van de antenne hoor je namelijk bij een antenneverandering van zo'n 50 graden nauwelijks verschil in de signaalsterkte. Wat je wel heel goed kan doen, is peilen op minimumsignaal. Als de 80 meter peilantenne goed geconstrueerd is, dan vind je in het verlengde van de antenne een scherpe dip. Dat is dus de nierkarakteristiek. Je kan dus proberen om de richting te bepalen door de antenne zo te draaien dat je het minste signaal ontvangt. Dat gaat stukken beter dan peilen op het sterkste signaal. Nu is het zo dat zo'n antenne op 80 meter dus twee kanten opkijkt. Maar het is niet zo gemakkelijk om vast te stellen welke kant je nou moet oplopen. Het gebeurt dus gemakkelijk dat je al een kilometer, of misschien zelfs wel meer,
hebt gelopen voordat je in de gaten krijgt dat de zender, oftewel de vos, 180 graden de andere kant op is. Daar is dus iets op verzonnen. De 80 meter pijlontvanger heeft naast de loop- of ferrietantenne namelijk nog een antenne die we aan en uit kunnen schakelen. Deze antenne bestaat uit een kort, uitschuifbaar sprietje die te vergelijken is met de sprietjes die je tegenkomt op portable radiootjes. Deze antenne noemen we de sense-antenne en als deze is ingeschakeld, veroorzaakt deze in de breedte richting, en dat is dus de richting waar je normaal gesproken het maximale signaal ontvangt, een extra nierkarakteristiek. Maar slechts aan één kant van de loop of de ferrietantenne. Door dus nu met jouw pijlontvanger steeds 180 graden de andere kant op te kijken, kan je dankzij die sense-antenne heel gemakkelijk bepalen uit welke richting het signaal van de vos komt, zodat je niet precies de verkeerde kant op loopt. Verder is een 80 meter pijlontvanger vaak uitgerust met een uitschakelbare BFO, oftewel een beat frequency oscillator. Als de zender nog niet al te sterk is, kan je met deze BFO gemakkelijk midden op de vosfrequentie afstemmen en het audio beluisteren. De zender is normaal AM gemodelleerd, maar ook het beluisteren van SSB-signalen gaat eigenlijk dankzij zo'n BFO prima met de 80 meter pijlontvanger. Als je te dicht bij de zender komt, dan wordt het signaal zo sterk dat je de BFO beter kan uitschakelen, doordat er voldoende detectiespanning overblijft om het doel gemakkelijk uit te kunnen peilen. Het peilen op 80 meter gaat daardoor enorm nauwkeurig, terwijl je toch een hele compacte ontvanger kan gebruiken. Een bijkomend voordeel is dat deze frequentieband, de 80 meter band dus, niet zoveel last heeft van allerlei reflecties die bijvoorbeeld veroorzaakt worden door een nat bos of grote gebouwen of zoiets vergelijkbaars. Op 2 meter en 70 centimeter gaat het peilen op een geheel andere manier. Ook hier is de antenne weer de bepalende factor. Voor 2 meter wordt nogal eens gebruik gemaakt van de welbekende HB9CV antenne of iets wat daarop lijkt. Ook zie je wel drie elements Yagi's of in tegenfase gekoppelde twee element antennes. Overigens heeft Remco, PA3FIM, die iedereen wel kent van PI4AA, met succes een compacte Moxon antenne gemaakt voor 2 meter, die ook prima blijkt te voldoen en inmiddels door verschillende mensen is nagebouwd. Op 70 centimeter worden meestal wat langere antennes gebruikt, maar doordat de golflengte veel korter is, blijft die antenne lekker compact. Een 5 elements antenne is daar al heel gewoon. In principe geldt, hoe meer antenne-elementen, des te scherper je kan peilen. De praktijk wijst alleen wel uit dat je altijd een compromis moet vinden tussen de antenneafmeting en de performance ervan natuurlijk. In de praktijk kan een geoefende peiler heel gemakkelijk een kleine zender binnen 10 centimeter nauwkeurig aanwijzen met bijvoorbeeld een 2 meter pijlantenne. De 2 meter of 70 centimeter pijlontvanger werkt nogal verschillend ten aanzien van de 80 meter ontvanger waarover we het zojuist hadden. Op 2 of 70 wordt meestal gebruik gemaakt van een signaalmeter om de richting van de vos te bepalen en daarnaast heeft zo'n signaalmeter maar een relatief klein meetbereik doordat in de ontvanger geen automatische gain control wordt gebruikt. Om nu toch radiopeilingen te doen bij zowel zwakke als ook sterke signalen, bijvoorbeeld in het geval dat je de vos erg dicht genaderd bent, wordt gebruik gemaakt van een regelbare verzwakker. Steeds als de signaalmeter het einde van de schaal nadert, kan gemakkelijk een beetje meer verzwakking worden gekozen, zodat je weer verder kan peilen. De S-meter bestaat er trouwens in twee varianten, namelijk de gewone afleesbare meter, die je op je schermpje ziet, maar ook de audio-S-meter, die je op gehoor gebruikt. De audio-S-meter werkt met een variabele toon, waarvan de toonhoogte toeneemt als de signaalsterkte groter wordt. Heb je dus weinig signaal, dan hoor je een lage toon, en heb je een sterk signaal, dan is de toon hoog. En dat klinkt ongeveer zo. Laten we even beginnen met het aanschakelen van de pijlontvanger. Zo, en als je deze aan hebt staan, dan hoor je een toontje. En dat toontje, dat is de toon S-meter. En op dit moment wordt er dus geen signaal ontvangen. Dus je hoort een lage toon. Gaan we nou een signaaltje aanbieden die eigenlijk een vos is normaal gesproken. Nou, dan hoor je een toontje met een bepaalde hoogte. Het is niet zo'n heel sterk signaal, maar die kan natuurlijk steeds sterker worden. En ook weer zwakker. En nog zwakker. Tot je bijna niks meer hoort. Maar draai je dan je met je antenne de goede kant op, wordt die weer sterker. En door maar flink met je antenne heen en weer te zwaaien, Kun je zo bepalen waar het midden is van het sterkste signaal. En dat is de kant die je oploopt. Natuurlijk zijn er nog veel meer dingen te vertellen over de pijlontvangers. De grootte ervan, de uitvoeringsvormen, de elektronica, de verschillende antennes enzovoorts. Maar we willen ook nog wat vertellen over de verschillende wedstrijdvormen. We behandelen er drie, want dat zijn de meest voorkomende jachten. Allereerst is er één specifieke wedstrijdvorm die in internationaal wedstrijdverband wordt uitgeoefend. Dit noemen we de ARDF-vossenjachten. ARDF staat voor Amateur Radio Direction Finding. Bij de ARDF-vossenjacht is het doel om een aantal kleine zenders uit te peilen en meestal zijn dat er vijf. Deze zenders zenden alle vijf op dezelfde frequentie uit, maar zijn steeds afwisselend in de lucht na elkaar. Zo gaat eerst vos 1 in de lucht, bijvoorbeeld voor 1 minuut, daarna vos 2 enzovoort, totdat vos 5 uitgezonden is. Na dat loopje komt vos 1 gewoon weer opnieuw in de lucht en zo gaat dat door, totdat de wedstrijd afgelopen is. Bij ARDF-jachten is snelheid en strategie daarom de belangrijkste factor. Het is natuurlijk belangrijk dat je zo efficiënt mogelijk peilt, zodat de af te leggen afstand zo klein mogelijk blijft, want hoe minder ver je hoeft te lopen, of beter gezegd rennen, want dat gebeurt meestal bij ARDF-jachten, des te sneller heb je de vijf vossen gepeild. Vaak zit bij de vos een stempel of in een andere vorm en er worden tegenwoordig zelfs al digitale registratiemiddelen gebruikt. ARDF is een tamelijk verslavende wedstrijdvorm waarbij grote internationale en nationale competities worden gehouden. Meer over ARDF vind je trouwens op bijvoorbeeld de website ardf.veron.nl. De tweede vaak voorkomende wedstrijd is de bekende Foxo-ring. Deze wedstrijdvorm lijkt een klein beetje op de ARDF-jacht, maar alleen is oriëntatie belangrijker. De zendertjes die als vos worden gebruikt hebben normaal gesproken slechts een heel klein bereik. Dat is vaak niet meer dan zo'n 100 meter. Het peilgebied voor zo'n zendertje wordt doorgaans aangegeven op een kaart en ook is het daarbij van belang om weer zo efficiënt mogelijk te werk te gaan. Ja, het is eigenlijk zo, je gaat eerst op de kaart kijken waar je naartoe moet en daar rij je dan zo snel mogelijk naartoe en als je in het gebied aangekomen bent moet je natuurlijk proberen die vos zo snel mogelijk te vinden om daarna weer snel in de auto te stappen of heel hard te rennen naar het volgende gebiedje waar je weer hetzelfde doet. De Foxo-ring pijlvorm is de laatste jaren in toenemende mate populair en maakt tegenwoordig net als ARDF-jachten zelfs deel uit van de IARU Regio 1 kampioenschappen. Dan is er nog de derde wedstrijdvorm die we vanavond bespreken en persoonlijk vind ik dit zelf de leukste. Deze wedstrijdvorm noemen we de recreatieve vossenjacht. En waarom heet die nou eigenlijk zo? Nou gewoon omdat de spelregels eigenlijk per wedstrijd kunnen verschillen. Ze zijn veel variabeler dan bij de ARDF-jacht of de Foxo-ring. En om te beginnen bestaat een recreatieve jacht daarom vaak uit een aantal zendertjes waarvan je van tevoren niet weet hoeveel het er zijn. Dit kunnen zowel vossen zijn die over grotere afstand te ontvangen zijn, maar het kunnen ook hele kleine spoednikjes zijn die ook wel piepers genoemd worden, die je maar in een heel klein gebiedje hoort. De recreatieve jacht die kenmerkt zich vooral doordat de zenders zich op iedere frequentie in de betreffende amateurband kunnen bevinden en deze zijn ook allemaal verschillend. Je moet dus verdraaid goed opletten en steeds maar met die afstemknop in de weer blijven om niets te missen. Verder worden er vaak allerlei grappen en grollen uitgehaald met de zendertjes. Bijvoorbeeld door er heel veel tegelijkertijd aan te zetten in een klein gebiedje. En soms gaan ze ook nog wel eens een keer aan of uit. Het kan bijvoorbeeld ook zijn dat binnen het bereik meerdere piepers op dezelfde frequentie zijn, zodat het peilen moeilijker wordt. En zo kun je nog een hele tijd doorgaan, want the sky is the limit. Er zijn in het verleden zelfs vossenjachten geweest waarbij een totaal aantal van maar liefst 60 piepers waren geactiveerd en dat gebeurde ook nog eens een keer 's nachts. Natuurlijk kan je nog veel meer varianten bedenken, we kennen waarschijnlijk allemaal wel de ballonvossenjacht, maar ook is de Radio Kampweek op de Jutberg bekend om zijn vele recreatieve vossenjachten. Daarnaast is ook het nodige te peilen op bijvoorbeeld het Veron Pinksterkamp, zoals bijvoorbeeld de bekende Piet Wakkerjacht. En ik heb me zelfs onlangs laten vertellen dat een andere hele leuke jacht de zogenaamde otterjachten zijn die regelmatig worden gehouden waarbij je met een bootje op pad moet. Kortom, het radiopeilen is zo gek nog niet. Er is enorm veel mogelijk en eigenlijk ben ik nog nooit iemand tegengekomen die het meedoen aan vossenjachten niet leuk vindt. Als je nou alles wil weten over pijlontvangers, kijk dan even op de website www.pijldoos.nl en verder hebben we, zoals gezegd, de ARDF-site ardf.veron.nl. Daarnaast, Als je heel even in Google kijkt en je zoekt op Vossenjacht of op ARDF, dan kom je een schat aan informatie tegen.
Dit is Papa India 4 Alpha Alpha.
En dan nu de mini-special over de Jota. Zoals vrijwel alle zendamateurs al weten, was er in het weekend van 14 tot 16 oktober weer een Jamboree on the Air, afgekort Jota. Dit was voor Mariette PA1ENG en Heather PD3GVQ aanleiding om het land in te gaan en te praten met zowel scouts als zendamateurs. Als eerste ging Mariette op bezoek in Twente bij de zojuist opgerichte Twentse radio-interessestam van de Vaandrig Lempinggroep in Enschede. Vervolgens hoor je Mariette nog een keer, maar nu aan de andere kant van het land in Zoetermeer. Daar praat ze met Pauline, die als scout verantwoordelijk is voor de organisatie van de Jota bij scoutinggroep John McCormick in Zoetermeer. Als laatste horen we Heather in gesprek met Okko, PH2CV, die als zendamateur meedeed aan de Jota bij de Woudlopersgroep in Zeist.
Het is zaterdagochtend 15 oktober, 10 uur, en ik zit hier in een welpenlokaal met Vincent, PC2I en Laurens, PC2L. Gisteravond is de Twentse radio-interessestam begonnen, klopt dat?
Ja, dat klopt zeker. Wij zijn dit jaar begonnen met een radio-interessestam binnen onze scoutingvereniging. Dat is gekomen vanuit een groepje mensen die of al bij de scouting zaten of ook vroeger bij de scouting hebben gezeten met enkele geïnteresseerden. En die wilden graag scouting met radio combineren.
En jullie zijn hier in Enschede heel actief dus met de radio, ook met de scouts, klopt dat?
Ja, dat klopt zeker. Ja, wij zijn, zowel Vincent als ik en dan met nog iemand binnen de groep zijn al zendamateuren. En eigenlijk zitten we hier elk weekend wel, hangen we een paar antennes op en dan proberen we wat verbindingen te maken.
Dus jullie doen ook buiten de Jota aan radioactiviteiten?
Ja, eigenlijk het hele jaar door.
Dat is hartstikke leuk. Waren jullie eerst scouts of eerst radioamateur?
Ik was eerst scout. En Vincent?
Ja, ik was ook eerst scout.
En waarom zijn jullie eigenlijk begonnen dan aan de radio?
We wilden graag weer een Jota organiseren. Dat was voor het laatst in 2003. En 3 jaar geleden hebben we het opgepakt om de machtiging te halen. Zodat we hier weer een Jota konden organiseren binnen onze eigen groep.
En wie van jullie was dan degene die er eigenlijk mee begonnen is? Wie is de aanstichter?
Mijn vader was al centamateur, dus ik ging altijd met hem mee naar andere groepen. En samen bedacht om de machtiging te gaan halen.
En wat is de call van je vader?
PA3GNW.
GNW. Hartstikke leuk, jongens. En zijn er ook scouts binnen de groep die nu de licentie willen halen?
We hebben wel een aantal mensen die het heel erg leuk vinden, maar zover, om ze zover te krijgen dat ze licentie halen, dat is nog niet gelukt tot nu toe.
En wat doen jullie allemaal tijdens zo'n Jota?
Dit weekend hebben wij een programma voor verschillende leeftijdsgroepen. Gisteravond zijn de scouts gekomen, dat zijn de jongens en de meisjes van 11 tot 15 jaar. Die hebben hier ook overnacht in ons clubhuis. En die hebben gisteravond een radio Vossenjacht gedaan. En vanochtend gaan ze ook nog wat verbindingen proberen te maken achter de zenders. En vanmiddag komen de welpen en onze blauwe vogelspeltak. Dat is een speltak voor scouts met een beperking. En die gaan een spellencircuit doen. En dan komen ze ook wel weer boven langs onze zenders.
Hebben jullie nog tips voor andere scoutinggroepen of radioamateurs als het gaat om radioamateur en scout zijn?
Nou, ik vind het zelf wel heel erg fijn om zowel centamateur te zijn als scoutsleiding. Ik weet nog van de laatste Jota die hier is georganiseerd voordat wij het weer hebben opgepakt. Dat was in 2003, toen had ik er helemaal geen kaas van gegeten. En toen zaten er een aantal zendamateurs en ik kwam daar met een groepje kinderen bij de zendamateur. En ik kon er eigenlijk helemaal niets over uitleggen. En dat vond ik destijds wel heel erg jammer. En nu door zowel scoutleiding te zijn als zendamateur heb ik het idee dat je het beste van beide kunt geven.
En wat gaan jullie in de toekomst doen met de Twentse radio-interessestam?
Dat is in ieder geval de bedoeling om hier één keer in de maand opkomsten te houden. En tijdens die opkomsten zullen we bezig zijn met zelfbouwprojecten. En een aantal keer per jaar zullen we meedoen aan radiowedstrijden, zoals de PACC-contest en de CQ Worldwide Contest.
En kan elke scout lid worden van de Twentse Radio Interesse Stam?
Het is wel de opzet dat je iets hebt met radio. Dus je hoeft niet per se de machtiging te hebben, maar wel interesse in de elektronica en het hele centgebeuren eromheen.
Oké, en wat gaan we in de toekomst nog meer van jullie horen?
In ieder geval, ja, we zijn nu net begonnen en met een nog niet een hele grote groep. We hopen natuurlijk nog wat meer mensen te verwelkomen. En proberen we wat plannen te maken. Wie weet gaan we nog wel een keer op een expeditie. Misschien niet al te ver van huis, maar wel leuk om toch ook eens samen te kamperen. Want dat is ook weer scouting. En ook daar weer verbindingen te maken. Zodat we in ieder geval zowel ook weer met scouting bezig zijn als met radiocentrumtoerisme.
We gaan dus nog veel horen van de Twentse Radio Interesse Stam, die op dit moment dus Vaandrig Lepping Groep in Enschede. Vincent, Laurens, bedankt voor het interview en ik hoor graag in de toekomst meer van jullie. Dit is Mariette, PA1ERG.
Dit is Papa India 4, Alpha Alpha.
Ik zit hier met Paulien, welpenleiding bij scoutinggroep John McCormick in Zoetermeer. En Paulien organiseert de Jota hier in Zoetermeer. Paulien, hoe is het om de Jota te organiseren?
Druk en super gezellig. Want doordat ik nu in de Jota-organisatie zit, kom ik er eindelijk toe om te praten met de zendamateurs. En dat vind ik zo gezellig dat eigenlijk wel een van de redenen is om daarmee door te blijven gaan.
En wat is er zo gezellig aan zendamateurs?
Ja, waarschijnlijk doordat ze voor hun hobby de hele dag aan het praten zijn met anderen, doen ze dat ook aan de vergadertafel. En komen er veel dingen aan de orde en kunnen we veel dingen bespreken.
En was jij voor de Jota al een keer met zendamateurs in aanraking gekomen? Kende je het fenomeen zendamateur al?
Nee. Nee, in mijn vorige scoutinggroep deden we eigenlijk niks met de Jota. En bij John McCormick doen ze wel veel met Jota. Maar voordat ik in de organisatie kwam, waren de zendamateurs voor mij die mensen in dat lokaal met zenders. En wist ik er weinig van.
Dus je hebt de laatste tijd wel veel geleerd over zendamateurs. Wat is je beeld nu van de zendamateur?
Zendamateurs zijn eigenlijk hetzelfde als wij van scouting. En het zijn gewoon idioten die belachelijk veel tijd en geld stoppen in een hobby en dat verschrikkelijk leuk vinden. Net als wij bij scouting. En dat had ik me eigenlijk voorheen niet gerealiseerd.
Dus je hebt eigenlijk nu een verbinding gelegd tussen de scout en de zendamateur.
Ja, eigenlijk wel.
Heb je zelf ook al een radiocontact, een QSO mogen maken?
Dat heb ik toevallig vandaag mogen doen.
Hoe vond je dat?
Spannend, tot mijn verbazing. Vond ik dat toch eng om te praten door zo'n microfoon.
Oké, en zou je nu wel vaker willen zenden?
Vast wel. Maar eerst even bijkomen en uitrusten van deze Jota.
Ja, want als ik het zo begrijp, zit er ook heel veel tijd in het organiseren van zo'n Jota. Hoeveel tijd heb je eraan besteed, denk je?
Het is inderdaad, we hebben sowieso ongeveer 3 of 4 vergaderingen met andere scouts en mensen van de zendamateurs. Daarnaast zijn we 3 avonden kwijt aan het geven van instructie. Wat de zendamateurs doen aan onze scouts. Wat echt superleuk is. En dan nog een hoop knippen, plakken, tekenen en lamineren thuis. Dus dat maakt wel 50 of 60 uur bij elkaar.
Denk je dat je volgend jaar weer de Jota gaat organiseren voor John McCormick in Zoetermeer?
Ja, dat vind ik wel erg leuk om te blijven doen.
Nou, hartstikke leuk dat je dat hebt gedaan. En bedankt voor de organisatie. Dit was PH1ENG in Zoetermeer.
Ik sta hier met Okko, PH2CV. En we staan hier in Zeist bij de Woudloperschop. Okko, hoe komt het dat jij uit Rotterdam hier in Zeist bent beland?
Ja, goede vraag. Heel simpel. Ze had hier geen zendamateur. Een collega van mij heeft zijn zoon hier op de scouting zitten. En hij weet dat ik zendamateur ben. Hij heeft mij gevraagd van, joh, heb jij tijd en gelegenheid om hier voor zendamateur te komen spelen? Om de Jota te draaien. Nou, ik heb kennis gemaakt met iedereen. Dat klikte goed. Dus vandaar dat ik hier gekomen ben. Ik heb alles ingenomen uit Rotterdam. Wat we nodig hebben. Antennes, apparatuur, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En nou, het is een geweldige groep. Woudlopers hier in Zeist. Leuke jongens.
En jouw andere ervaring met de Jota? Dit is, neem ik aan, niet jouw eerste Jota.
Nee, nou, dan vraag je me echt iets. Dat gaat terug, eerste Jota 1975. Bij PNL-NVL, strook Alpha, in Waddinxveen. Dat is heel lang geleden. En ja, daardoor ben ik eigenlijk ook zendamateur geworden. Want ik luisterde altijd wel naar de visserijband. En ik luisterde altijd naar de taxis en de populitie enzovoort. Ja, ik wist nooit zo goed wat het was. En toen werd ik uitgenodigd voor Jota 1975 bij Karel Rijnsdorp, PNL-NVL. En toen dacht ik, ja, maar dit is het. Dit vind ik geweldig. Nou, het is nooit gestopt.
Maar je bent geen scout. Heb je daar ooit wel eens de interesse in gehad?
Ja, nee, ik ben zeker scout. Oh. Met mijn achtste ben ik bij de Pad van Drijt, zoals het zo mooi heette toen, als welp. Daarna ben ik zevenkenner geworden. Van zevenkenner ben ik stam geweest, jarenlang. Toen stam ben ik hordeleider geweest. Ik heb op een gegeven moment 2 groepen gedaan. En ik ben ermee gestopt, omdat iedereen wel met een Akela of met een Raksha trouwde. Ik denk, nou, dat ga ik niet doen. Ik ga dan bij de wereld in. Ik ga niet met een Raksha trouwen.
Nou, sorry voor de vergissing, maar hartelijk dank voor het interview. En,
dat kan je niet weten.
Een fijne Jota nog.
Ja, dankjewel. En jullie veel plezier met jullie rondreis.
En met deze mini-special is er alweer een einde gekomen aan deze uitzending van Papa India 4 Alpha Alpha. Als je deze of onze vorige uitzendingen terug wilt luisteren, kun je die vinden op YouTube of in ons geluidsarchief op www.pi4aa.nl. Als je naar onze website gaat, zie je dat die onderdeel is van de site van de Veron, www.veron.nl. Je vindt er dus behalve alle informatie over dit clubstation ook informatie over de vereniging en het zendamateurisme in het algemeen. Wij zenden normaal iedere eerste vrijdag van de maand om 9 uur 's avonds uit op een drietal frequenties. In de 40 meter band op 7073 kHz plus of min QRM, in de 2 meter band op 545.325 MHz en in de 70 centimeter band op 430.125 MHz via PI2 NOS. Onze laatste uitzending van dit jaar is op 2 december 2016, natuurlijk om 2100 uur lokale tijd. In het nieuwe jaar zijn de eerste uitzendingen op 6 januari en 3 februari 2017 ook weer om 9 uur 's avonds. Als je feedback hebt op deze uitzending, meld het dan zometeen in de ronde, die we zoals gebruikelijk op 40 meter en 70 centimeter zullen houden. Als je suggesties hebt voor het PI4AA radioreport, dan krijgen we die het liefste via de e-mail redactie@pi4aa.nl. Dat is redactie@pi4aa.nl. Zoals gebruikelijk moeten we voor de ronde even schakelen. Een kort momentje geduld dus alsjeblieft. Mij rest niets anders dan je te bedanken voor het luisteren. Tot de volgende keer. Tot Papa India 4 Alpha Alpha.